Hier volgt een extra uitzending van de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Een groep zwaar bewapende Zuid-Molukkers heeft zojuist een trein overvallen. Ter hoogte van Werster maakten zij zich omstreeks 9:15 meester van de stoptrein Groningen-Zwolle. De politie heeft het hele gebied rondom de gegijzelde trein afgezet. Tot zover dit bericht.
December 1975, de treinkaping bij Werster. Door sommigen gezien als de eerste geslaagde treinkaping ooit. Maar klopt het dat mensen eigenlijk weinig meer weten van dit wereldnieuws van 50 jaar geleden, waarbij 3 mensen om het leven kwamen? Is het een vergeten kaping en hoe gaan we hier vandaag de dag mee om? Ik ben Roy van Gol.
En ik ben Herma Boer en je luistert naar de podcast De Vergeten Treinkaping. Een productie voor RTV Drenthe, 50 jaar na de treinkaping bij Werster. Een herfstige middag, in zoverre herfstig. Het is herfst, maar de zon schijnt. Wind is er wel, bomen nog deels in het blad, mooi in kleur, sommige ook al kaal. Staan we in Bovensmilde, een centrale plek in Bovensmilde, de Brink Baru. Ja, eigenlijk een soort groot grasveld met allerlei speelattributen, maar ook een bijzonder mozaïek met verhalen en tekst als Wij willen samenleven. Een bijzondere plek in het Molukse verhaal, maar brengt ook weer een koppeling met jou, Roy, hè, als podcastmaker. Hoe zit dat?
Ja, ik ben hier echt al jaren niet meer geweest, dus het is ook best wel weer veranderd hier en daar. Ik ben opgegroeid in Bovensmilde. Ik zat hier op school, op voetbal. Mijn vriendjes woonden hier allemaal, dus eigenlijk, ja, mijn sociale leven is altijd hier geweest. De eerste 10 jaar van mijn leven. En deze plek is in die zin ook nog bijzonder, omdat het echt op de grens staat tussen de Molukse wijk en de Nederlandse wijk. En de 7 jongens die op 2 december 1975 de trein bij Werster kaapten, die kwamen allemaal hier uit Bovensmilde. Dus ja, ze wonen hier een paar 100 meter verderop. En dus eigenlijk is dit een beetje de centrale plek in Bovensmilde. En eigenlijk waar dus die 2 culturen heel mooi samenkomen.
En jij kwam ook met het idee om deze podcast over de treinkaping van Werster te maken. Waarom wilde je dit verhaal brengen?
Nou, toch omdat het gaat natuurlijk in de maatschappij heel vaak over De Punt. De actie van De Punt in Bovensmilde ook natuurlijk. De gijzeling van de school. Dat was allebei in 1977. En het gaat eigenlijk altijd heel veel over die acties. Er zijn natuurlijk ook heel veel redenen voor waardoor daar meer aandacht voor is. Maar Werster was toch de eerste actie en die wordt, ja, heb ik het gevoel, soms een beetje vergeten. Ik weet niet of dat bewust is of onbewust, maar
Kwam het ook ter sprake dan in jouw leven in Bovensmilde?
Nee, totaal niet. Eigenlijk sowieso al die acties van de jaren 70. Ik ben in de jaren 90 hier opgegroeid. Dat speelde geen rol. Elke klas bij mij hier op de basisschool in Bovensmilde had Molukse kinderen. Dat hoort erbij. Bovensmilde heeft veel Molukse kinderen. Ja, die zitten ook bij je op school. En we hadden ook van juf Lies, ontzettend lieve vrouw, die gaf af en toe ook Molukse culturele vorming. Dus die kwam dan vertellen over de Molukse cultuur. En hier verderop is de Molen Oekoe, het buurtcentrum. Daar zijn we ook al geweest met allemaal lekkere hapjes die klaargemaakt werden. Dus ja, eigenlijk, ik heb altijd hele warme herinneringen aan die kindertijd hier in Bovensmilde.
Maar hier is dus eigenlijk wel voor jou ook min of meer de basis gelegd waarom we deze podcast maken.
Ja, ook dat. Ja, dit blijft altijd, wat ik zeg, ik ben hier al een tijdje niet meer geweest, maar ik heb altijd een heel warm gevoel overgehouden aan Bovensmilde.
Ja, gek dan weer om hier rond te wandelen, denk ik, of niet na zoveel jaar?
Er komen gelijk heel veel herinneringen naar boven als ik hier sta.
Dit is Rob Stoort met een extra aflevering van Averroes Radio Journaal, waarin we overschakelen naar Beilen, waar het nieuwste treingijzelingsdrama zich op een tragische manier ontwikkelt. Piet Grotendorst spreekt dan met de voorlichter van de provincie Drenthe, de heer Peerbolte.
Meneer Peerbolte, er is iets bekend geworden over de eisen.
Ja, het zijn iets wat vreemde eisen. De terroristen hebben een bus geëist waaruit de zitplaatsen verwijderd zijn, die hen naar Schiphol moet brengen. En op Schiphol hebben ze een vliegtuig geëist dat hen naar een voor ons onbekende bestemming moet brengen.
Hoe zijn die eisen hier bij de autoriteiten terechtgekomen?
Kort nadat de trein tot stilstand is gebracht, zijn er 2 vrouwen en een kind losgelaten die met het eisenpakket weggestuurd zijn.
En het aantal overvallers, als ik het zo mag noemen?
Nou, men heeft gezien dat in Assen 5 à 6, laten we zeggen donker gekleurde mensen, bepakt en bezakt in de trein zijn gestapt.
Het zouden dus Zuid-Molukkers kunnen zijn?
Dat zou kunnen, maar we weten het niet zeker.
Op
Op 2 december 1975 kapen 7 Molukse jonge mannen uit Bovensmilde een trein bij het dorp Wijster. Een actie om de Nederlandse regering te dwingen zich in te zetten voor een onafhankelijke Molukse republiek. Verder willen de treinkapers onder meer een bus om mee naar Schiphol te rijden, om vanaf daar verder te vliegen. De gijzeling duurt 12 dagen, er vallen 3 doden. Na onderhandelingen geven de actievoerders zich over.
De acties kwamen niet uit het niets. Het Molukse verhaal in een heel kleine notendop. In voormalig Nederlands-Indië had je het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL. Molukkers vochten daarin voor Nederland. Na de onafhankelijkheid van Indonesië wordt het KNIL opgeheven. Maar de Molukkers willen niet bij Indonesië horen en roepen in april 1950 de Republiek der Zuid-Molukken uit, de RMS, Republiek Maluku Selatan. Nederland haalt in 1951 de militairen en hun families op dienstbevel naar Nederland. De duizenden Molukkers worden de eerste jaren opgevangen in woonoorden, waaronder Schattenberg, beter bekend als voormalig Kamp Westerbork, het doorvoerkamp uit de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse overheid belooft de Molukkers dat ze veilig kunnen terugkeren, maar houdt zich niet aan die afspraak. Een tijdelijk verblijf wordt permanent. De tweede generatie Molukkers in Nederland gaat in de jaren 70 over tot actie.
Maar het idee voor zo'n treinkaping ontstaat niet zomaar. Daar gaat nog een heel proces van radicalisering aan vooraf bij een deel van de tweede generatie Molukkers. In de aanloop naar december 1975 zijn er meerdere gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het begint te broeien.
De 75-jarige Augustinus Tuparia uit Assen geeft tegenwoordig gastlessen op scholen over het Molukse verhaal en weet goed hoe zijn leeftijdsgenoten steeds bozer werden. Herma zocht hem op in Assen, maar dat begon even met een valse start.
Weer terug bij de auto. 2 keer aangebeld, maar meneer was helaas niet thuis. De telefoon neemt hij ook niet op, dus wellicht later een nieuwe poging.
Eenmaal terug op de redactie wacht Herma een verrassing, want daar staat Augustinus Toeperie op haar te wachten.
Ja, ik stond bij hem op de stoep.
Ja, dat zei hij al. Ik ben hem weg geverfd. Dus
en, ik dacht nog, zie ik hem nou wegrijden? Nee, dat zal toch niet.
Goedemiddag, hallo.
Wat een miscommunicatie.
Ja, nou ja.
In deze grote hoofdstad van Assen.
We zitten in een gigantische stad, dus het was heel end rijden.
Juist, ja.
Maar komt
ik dacht,
goed.
Ik dacht bij mezelf, ik moet hier op tijd zijn. Ik ben er ietsje later, want ik zal om 12:30 er zijn. Maar ik was net klaar.
En ik was ook ietsje later.
Oh, kijk eens aan. En toen stond jij voor de deur.
En ik dacht nog, zie ik u nou net wegrijden?
Echt? Stond je op de parkeerplaats?
Ik was op de parkeerplaats en ik dacht, zie ik hem nou rijden? Ik denk, nee, dat zal wel niet.
Dat zal een andere
moeilijk
zijn.
Dat zal een andere moeilijk zijn. Nou goed, dan gaan we even een plekje zoeken.
Ja, is goed. Ik loop met je mee.
Gevonden dus. Goed, waar waren we gebleven? Oh ja, meneer Tuparia zou ons vertellen wat er zoal gebeurde in de aanloop naar de actie bij Wijster.
De acties hebben plaatsgevonden in de 70er jaren. Misschien is het ook goed om te beseffen dat in de begin 60er jaren de president van de Molukken, Somokil, werd geëxecuteerd door het Suharto-regime. Vlak daarna werd Suharto en zijn vrouw door koningin Juliana en prins Bernhard uitgenodigd. Dat was de zoveelste klap in het gezicht van de Molukkers. Dat was het begin van de escalatie. En wellicht was dat de aanloop richting de acties.
Dus, resumé. De president van de Zuid-Molukken, Chris Somokil, wordt in 1966 geëxecuteerd. Er volgen protesten, maar die zijn nog grotendeels vreedzaam. Wanneer de Indonesische president Suharto in 1970 op staatsbezoek naar Nederland komt, is het tijd voor actie. In augustus van dat jaar wordt de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar bezet door tientallen Molukse jongeren. Een agent wordt doodgeschoten, anderen worden gegijzeld. Na 12 uur geven de actievoerders zich over. Een paar jaar later, in maart 1975, proberen een paar jongeren koningin Juliana te gijzelen. Iets dat mislukt. Maar de lont zit in het kruidvat.
Pijn, verdriet, vernedering en traumaat zijn 4 ingrediënten die bij sommigen een radicale cocktail maken. Ook in de Molukse wijk in Bovensmilde borrelt het al langer onder jongeren. De generatie van hun ouders wil vooral blijven praten, maar jongeren zijn het steeds meer zat. Praten helpt niet. Het is tijd voor actie. Wie precies op het idee komt om een trein te kapen, is niet duidelijk. Maar mogelijk deden ze eerder in 1975 inspiratie op bij een verijdelde kaping in Amersfoort. Daar wilden enkele Syriërs een trein met Russische Joden kapen. Maar ingrijpen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en politie voorkomt dat. De directe aanleiding voor de treinkaping bij Wijster is een uitspraak van koningin Juliana bij de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975.
Vandaag is Suriname overgegaan van zelfstandigheid op onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid, iets waarop ieder volk recht heeft.
Onafhankelijkheid, iets waarop ieder volk recht heeft. Tja, maar wij dan, zullen de Molukkers hebben gedacht. Die uitspraak is een klap in hun gezicht. Iets dat we ook in een paar bijzondere dossiers tegenkomen die we mogen inzien in het Drents Archief in Assen. Dossiers die nog niet openbaar zijn, maar waar we toestemming voor kregen om ze in te zien.
Nou, met Bartje ongeveer als buurman, Roy, staan we bij het Drents Archief. Wat gaan we hier doen vandaag?
We gaan vandaag allemaal dossiers en stukken inzien over de treinkaping bij Wijster van december 1975. En dat zijn stukken die eigenlijk nog helemaal niet openbaar zijn. Maar we hebben toch toestemming gekregen om ze in te zien.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, vragen. Ja, je kan natuurlijk op stukken die niet openbaar zijn, kun je een ontheffing aanvragen. En als jij een belanghebbende bent, familielid of een journalist, kan in dit geval ook, omdat het 50 jaar na dato is, dat je zegt, we willen een verhaal maken over wat er toen gebeurd is. En dan dien je zo'n aanvraag in en dan hoor je een ja of een nee. En in dit geval werd het een ja.
En hebben we dan ook met restricties te maken? Want het mag dus eigenlijk niet openbaar. Weet je dan al wat we wel mogen, wat we niet mogen?
Ja, dat komt omdat heel veel van de betrokkenen nog in leven zijn. En dat betekent dat dus dat wij niet namen mogen noemen. Sommige dingen mogen we ook niet citeren. Zeker bijvoorbeeld uit de verhoren van de daders. Daar mogen we niet rechtstreeks oplezen van dit heeft die en die gezegd en zo is dat gegaan. Dat dus, en vooral dus geen namen noemen eigenlijk, dat is het belangrijkste.
Wel heel erg benieuwd naar die verhalen uit de eerste hand.
Ja.
Dat is het dan vooral.
Ja, want volgens mij is het dan zo, dat je kwam uit die trein als gegijzelde en je zat meteen in een hokje bij de politie om je verhaal te doen.
Ja. Nou, het is ochtend, we hebben een hele dag voor de boeg.
Ja, laten we naar binnen gaan.
Roy, we zijn hier in een prachtig, echt wel prachtig zaaltje neergezet. Dit is de studiezaal van het Drents Archief. Rolkarretje voor ons.
Ja.
En hoeveel pakketten zijn het?
1, 2, 3, 4, 5. Met in elk pakket ook nog wat meerdere boeken. Dus genoeg archiefmateriaal.
We kunnen wel even ons vermaken, denk ik hier. Wat zie je zo al erop staan? Wat hebben we?
Ja, dit zijn bijvoorbeeld processen verbaal van het rechercheteam Rijkspolitie van de treinkaping met verklaringen van getuigen en bevindingen van de verbalisanten. En er staat dan ook heel groot bij, let op, dit archiefstuk is niet openbaar.
Het is vooral voor ons om context te krijgen, maar stiekem hopen we natuurlijk ook echt iets nieuws te ontdekken.
Geen idee, dat moeten we dus uitzoeken.
Nou, met welk pakket gaan we beginnen? Nou,
laat ik maar gewoon met... Kijk hoor, pakket nummer 3.
Logisch,
ja,
met nummer 3.
We hebben de pakketten 3 tot en met 8.
Ah, okay.
Dus 3 is een 1.
Nou, let's go.
Er zit een mooie strik omheen. District Assen Recherche Team. Een procesverbaal dat betrekking heeft op de treinkaping te Wijster van 2 tot 4 december 1975. Ja, daar ga je beginnen. Dus gewoon dit hele boek. Het gaat dus volledig over Wijster.
Wow.
Zie je hoeveel pagina's dit heeft? Nou, honderden.
Gewoon 50 jaar oud ook, hè, dat je daar nu hebt. Ja, dit is ook van de Korps Rijkspolitie.
Ik zie ook al inderdaad een verhoor van de actievoerders. Dus er staat hier van alles in. Deze jongen zegt ook van dat er in die 25 jaar daarvoor zoveel problemen zijn geweest, zoveel factoren meegespeeld, dat het uiteindelijk tot een soort kookpunt bereikt. Nu moet er wat gaan gebeuren. Wat het ook dan mag zijn. Ja, de jongens kennen elkaar allemaal, wonen allemaal in dezelfde wijk in Bovensmilde. Zagen elkaar vaak in bars, cafetaria's, in Assen, maar ook in Bovensmilde. En toen de koningin het over Suriname had en dat elk volk recht heeft op onafhankelijkheid, kwamen ze toch weer samen om serieuzer te praten. En tijdens de eerste gesprekken werd al ook gesproken over een trein.
Hij wil niet zeggen wie dat idee had. En ik weet ook niet in welke rol dat plan van die vier Syriërs om de trein in Nederland te kapen een rol speelde. Zeg maar, het is niet uit te sluiten dat het een rol speelde. Dus de een zegt dat het wel duidelijk meespeelde. De ander zegt van niet. Of tenminste niet heel specifiek. Maar ik denk toch dat het op de achtergrond allemaal dingetjes bij elkaar zijn.
Ja. Dus ook Suriname dus inderdaad als trigger point.
Ja.
En terwijl we ons door hele dikke pakketten geworsteld hebben met getuigenverklaringen, met verhoren. Daar zit echt heel veel tijd in om dat door te nemen. Heb je nu een map met foto's te pakken, Roy?
Ja, foto's van allerlei dingen, maar hier dus ook, deze foto's heb ik dus nog nooit gezien. Omdat die dus ook niet openbaar zijn. Maar dat zijn de kapers die naast de spoorlijn staan, vlak na hun arrestatie. Ze hebben hun handen op de rug. Zijn geboeid, politieagenten ernaast.
Op die zondag dat ze zich hebben overgegeven.
Ja, 14 december. Je eentje lacht zelfs nog een beetje.
Dat vind ik bijzonder.
Ja.
Nou, en dan, lijkt,
mensen van de politie houden ook een bordje op. Dit zal dan wel verdachte 3 zijn geweest. Ja. Verdachte 4.
Ja,
ja, op de rails, dus echt meteen naar een arrestatie is deze foto genomen.
Maar deze man lijkt, ja. Maar wat zou die lach zijn? Hè? Is het misschien ook opluchting dat het nu voorbij is? Zeg maar, ja, dan ga je invullen.
Ja, misschien ook wel, ja. Ja, en wat me opvalt, ja, gewoon hele normale jongens.
Ja.
Jonge gasten, ja, jonge en gewoon jongens. Hele jonge jongens.
En ik hou mijn hart een beetje vast, want ik weet ook, we zijn al gewaarschuwd, hè, door het Drents Archief verkeerd, dat niet alles even prettig is om te zien.
Nee, klopt, want er zijn ook foto's van, die zijn gemaakt door de Telegraafjournalist. Die heeft ook de World Press foto mee gewonnen. Een foto van de executie van een van de 3.
Ja.
Dus dat zijn ook hele, nou ja, confronterende foto's.
En wat dacht je van autopsiefoto's?
Ja,
dat tegenkomen.
Wilde ik net ook naartoe.
Laten we die maar niet al te veel omschrijven.
Nee, het zegt genoeg wat je op een autopsiefoto kunt zien. Dus die gaan we maar, laten we even verder voor wat het is.
En terwijl we ons door de politiestukken worstelen, vergeten we een beetje dat we in een studiezaal van het archief zitten. Een zaal waar ook andere mensen onderzoek doen. En dus moeten we echt wat stiller zijn. Oeps, tijd om de spulletjes maar weer in te pakken dus.
Hier de strik er weer omheen.
Yes.
Terug op de kar. En kant alles weer terug op de Boeing.
Nou Roy, deze dag in het archief zit erop. Jij hebt je vooral gestort op de verhoren.
Ja.
Wat is jou het meeste opgevallen daarin tot nu toe? Zonder dat we natuurlijk echt mogen citeren en dergelijke.
Nou, wat me opvalt dat ze eigenlijk allemaal over hun motieven best wel eens zijn met elkaar. Of in ieder geval heel duidelijk motief hebben waarom ze gedaan hebben wat ze deden. Vergelding voor eigenlijk 25 jaar valse beloftes van de regering. En het was tijd voor actie. En tijd voor vooral harde actie, omdat praten maar niet hielp. Daar zijn ze het eigenlijk allemaal over eens. Verder viel me op dat in de verhoren toch ook, het was natuurlijk niet één verhoor per persoon. Sommige mensen zijn 5, 6, 7 keer verhoord. Dat soms hun de dingen die ze vertelden, dat ze daar ook later op terugkwamen. Of dat ze nog iets corrigeerden of iets wilden uitdiepen. Maar ook iemand zelfs die zei, ik heb bij die en die persoon de trekker overgehaald om in een verhoor daarna te zeggen, ik was er niet, ik was er wel bij, maar wie het heeft gedaan, dat ga ik niet zeggen.
Ik vond het ook verwarrend als jij dan weer noemde van, oh, deze verklaart die en die te hebben geschoten. Hè? Maar dat was toch die?
Klopt, ja.
Het zijn natuurlijk verklaringen en dat, het hoeft niet de waarheid te zijn wat we nu lezen. Hè?
Nee.
Dat moeten we goed in het achterhoofd houden.
Hetzelfde bij sommige getuigenverklaringen.
Zeker.
Die wisselen ook van elkaar. Of die stroken dan. Sommige dingen stroken wel met wat ik ook lees in de verdachtenverhoren.
Ja.
Maar niet alles komt overeen.
Nee, er was zelfs een van de mensen die heeft op basis van foto's hele andere mensen aangewezen die achteraf dus helemaal niet bij die kaping betrokken waren. Ja. Maar dat was nog voor de beëindiging van de kaping. Dus waarbij ik dus het idee had dat de politie ook nog geen idee had wie de kapers waren. Dit was volgens mij dag 1.
Dus die hadden misschien wel een idee van het zouden deze, deze en deze mensen kunnen zijn. Dan laat je foto's zien en dan wijst een inzittende van het rijden. Ja,
dat denk ik.
Dat was hem. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
Maar deze man was echt van overtuigd van 3 personen. Die heb ik sowieso gezien. Daar zat sowieso 1 foute naam bij ook.
Ja.
Dus ook dat is niet de waarheid. Hè. Het is natuurlijk een getuige,
ja.
Een ervaring, ook veel emotie erbij.
Ja, dat
want dat viel me wel heel erg op bij de meeste getuigen. De meeste spreken echt wel van doodsangst. Er zijn veel mensen echt bang geweest om dood te gaan.
Mm-hmm.
Verschillende mensen hebben een testament gemaakt in de trein. Of briefjes aan geliefden of kinderen en dergelijke. Dus echt rekening mee gehouden, ja. Van ik kom hier niet levend uit.
Dus zag je dan op een gegeven moment ook een soort kentering, hoe langer de gijzeling duurde?
Het werd wel iets gemoedelijker op den duur. Maar toen was er vooral angst voor de aanval van buitenaf.
Ja.
He, dan was het misschien niet de angst dat ze doodgeschoten zouden worden door de kapers. Maar dat er een tegenaanval zou komen en dat ze die niet zouden overleven. Ja, dus die angst zat er zeker in.
Dat in het vuurgevecht over en weer dan ook passagiers zouden...
En daar zag je ook een kentering in wat de getuigen hebben ervaren. Want eerst zouden ze eventueel gebruikt worden als menselijk schild als er een aanval zou komen. Dan moesten de mensen voor de ramen gaan staan. Eigenlijk als een bescherming, ja. Voor de kapers. Maar na een paar dagen hebben ze de kapers dat eigenlijk al omgegooid. Van nee, komt er een aanval, dan gaan jullie op de grond. Wij vechten het uit.
Ja.
Het is niet jullie gevecht.
Nee, ik moet het allemaal even op een rijtje zetten. Het is complex ook, vind ik.
Ja.
Want ik merk bij mezelf dat je dan... als die jongens dan beschrijven over het waarom van de actie... dat je daar dan best wel sympathie en begrip voor kan voelen... Maar tegelijkertijd, als je dan leest en de foto's ziet van de mensen die daar doodgeschoten zijn...
Ja.
Ja, dat is een heel groot contrast met elkaar. En ik merk dat ik dat zelf lastig vind om daar dan een soort woorden aan te geven van... hoe moet ik daar nou naar kijken?
We hebben in ieder geval heel veel meegeschreven.
Ja.
En veel om mee te nemen in onze ideeën en in ons onderzoek.
Ja, absoluut.
We gaan aan de slag.
Ja, zeker.
We zijn na zo'n dag in het archief heel veel te weten gekomen over wat er rond Wijster allemaal is gebeurd, vanuit allerlei perspectieven. Maar wat weten mensen vandaag de dag eigenlijk nog over deze treinkaping? Herma ging de straat op in Assen.
Goedemorgen. Als ik zeg Wijster, waar denk je dan aan?
Wijster, een plaats, een plek in Drenthe volgens mij.
Ken je Wijster ook vanuit het nieuws?
Nee.
Wijster, dat is de... Daar is de overval op die trein geweest.
Wat weet u nog van dat moment dat gebeurde?
Ja, dat was erg op de radio en tv. Ja, minister Van Acht die was in dat tijd de minister van Justitie, meen ik dat het was. Die heeft dat daar... Ja, niet bij Wijster, de volgende heeft hij toen die aanval ingezet, dacht ik. Dus,
geen idee. Nee.
Nee, het plaatsje Wijster, ken je dat
in
Drenthe?
Ja, ik ken het wel, maar voor de rest, dat is ook...
En als ik zeg treinkaping?
Ja, Molukkers. Dat is het enige wat ik... ik weet dat er een beschieting is geweest vanuit de Nederlandse... Of gewelddadig einde aan is gekomen, zeg maar, door de Nederlandse regering uiteindelijk. Dat is wat ik weet. En er zijn mensen... Nou ja, volgens mij zijn bijna alle treinkamers omgekomen.
Wijster. Ja, dat is ergens een dorp, volgens mij in Drenthe, toch?
Ja.
Ken je ook iets vanuit het nieuws over Wijster?
Nee.
En als ik zeg treinkaping, zegt je dat iets?
Ja, dat was met de Molukkers. Bij... Ja, ik moet even nadenken. Bij
Ja, bij De Punt was inderdaad
ook
een
trein. Ja, bij De Punt, ja.
Maar wist je dat er anderhalf jaar daarvoor ook een treinkaping bij Wijster is geweest?
Nee, dat wist ik niet. Nee.
Die kapingen, hè? Dat. Maar het zijn nog bekender vanwege de afval.
Dan denk ik aan Bijlen.
Dat het bij de gemeente hoort.
Ja.
En kent u Wijster misschien ook nog van iets groots uit het nieuws?
Van de trein van vroeger. Overval toen van de Molukkers.
Weet u ook nog hoe dat toen afgelopen is?
Ik weet op een gegeven moment dat het afgelopen is met straaljagers. Veel geraas. En toen is het door de militairen, dacht ik... toch op een goede manier veroverd. En er zijn geloof ik toch slachtoffers bijgevallen.
Nou, of het heel representatief is voor heel Drenthe, dat weet ik niet. Maar toch ook wel die verwarring tussen De Punt en Wijster over de beëindiging van de actie.
MUZIEK Misschien is het inderdaad iets te makkelijk om nu te zeggen dat de actie bij Wijster vergeten is. Maar lang niet iedereen weet ervan. Of verwart het met de kaping van de trein bij De Punt in 1977. Goed, tijd dat we zelf de trein instappen op het station in Assen.
Nou, inmiddels onderweg van Assen naar Bijlen. Bijlen was een belangrijk punt, hè, Roy, qua moment kiezen voor de kapers.
Ja. Vanaf station Bijlen gingen ze palen tellen langs het spoor. En ze wisten, voor mij was het zo tussen paal 13 en 16 was dan de perfecte plek om de trein stil te zetten. Dus daar hebben ze dan aan de noodrem getrokken. En die palen staan er als goed is nog allemaal. Dus
wij kunnen,
dus wij kunnen straks vanaf Bijlen ook gaan tellen. En dan zullen we ongeveer bij Wijster uit moeten komen.
Dat kwamen we ook tegen in het Drentse archief, in de verhalen. Dat iemand die een van de kapers kende, in dit geval Paul, daarmee in de trein zat. En ze merkten dat hij zo bewust aan het tellen was. Ja. Op dat moment natuurlijk niet doorhebbende...
Ze konden niet plaatsen, nee.
Waarom? Pas later viel dat kwartje bij haar. Ja.
Want zij is ook verhoord door de politie. Daarin gaf ze aan dat toen dus eenmaal de trein gekaapt was, dat ze toen ineens door had van dat was hij dus aan het doen. Hij was de plek aan het uitzoeken.
Ja. Dus kun je wel stellen dat het ook wel echt een doordachte actie was. Niet zomaar spontaan.
Nee. Het moet ook wel. Hè. Je hebt natuurlijk ook al de wapens mee, dus je moet daar wel. Het vergt wel enige planning.
Ja, niet alles ging vlekkeloos.
Nee.
Verre van zelfs. We gaan zo zelf maar eens meetellen vanaf Bijlen of dat op die manier werkt en of we de plek kunnen zien waar die trein stilstond 50 jaar geleden.
Ja, want dat is natuurlijk nog dezelfde plek.
Het volgende station is Bijlen. Station Bijlen.
Ja, we vertrekken nu vanuit Bijlen. Inderdaad, trouwens ook een deel stationsvernieuwing met nieuwe palen.
Wat een beetje gissen waar het dan was.
10, 11, 12, 13.
Zijn we net Bijlen uit?
15. Met dit paal 16. Zou het hier ergens moeten zijn geweest? Toch wel gek, hè? Je raast er gewoon aan voorbij.
Hoe zou die spanning geweest zijn ook als je op dat moment in je hoofd dat aan het tellen bent? Of je wel hardop met elkaar? Ik weet niet of ze dat hebben gedaan.
Dat moet immens zijn geweest.
Ik vind het heel raar om dit nu zo bewust te ervaren. Zo zit je nooit in de trein, maar nu heb ik helemaal die kriebels, die spanning of zo.
Ik ben die 10 keer zelf langs gegaan met de trein. Nooit bij stilgestaan dat...
Stom, hè?
Dat daar zo'n heftige gebeurtenis is geweest. Dat is wel apart, hoor.
Met de trein reden we dus al even langs Wijster. Later in deze podcast keren we terug in het dorp. In de volgende aflevering hoor je Sjoerd Post, die als journalist verslag deed van de treinkaping.
Er was iets verschrikkelijks gebeurd in mijn droom. En of dat nou een voorspellende droom is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik was compleet doornat van het zweet. En ik stap uit bed en ik hoor met mijn vrouw op de radio dat er een man weer is doodgeschoten en uit de trein is gevallen.
En je hoort meer over onze zoektocht naar betrokkenen die niet altijd even makkelijk gaat.
Dit was aflevering 1 van de podcast De Vergeten Treinkaping. Een productie van RTV Drenthe. Je hoorde hoe we ons onderzoek begonnen naar de treinkaping bij Wijster. Meer weten en onze podcast blijven volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat helpt ons ook om beter vindbaar te zijn in de apps.